Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en de 7. Welkom bij de 7 van de tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Zoals elke maandag blikken we vooruit op de week met een gast. Deze keer heb ik tijdcolumnist onze Rick van Kouwelaars nog eens bij mij in de studio. Goedemorgen, Rick.
Goedemorgen.
De wereldorde ligt weer even in de weegschaal deze week. Een G7 en een NAVO-top op het programma. Oekraïne natuurlijk, daar gaat het over. Maar ook onze defensieuitgaven. Sami Mehdi dan, die begint al zijn eerste week als partijvoorzitter van CD&V. In zijn speech trok hij al fel van leer tegen zijn eigen coalitiepartners. Waar gaat Mehdi naartoe met de Christendemocraten? En dan nog in de pijp. Je rekeningen regelen bij de krantenwinkel, het nieuwe inflatiecijfer en de zomersolde. Jawel, het is maandag 27 juni.
De 7 van de tijd. 1.
Gisteravond zijn de leiders van de G7 aangekomen in Beieren in Duitsland. Ze zitten samen in een top die nog tot morgen zal duren. G7, dat zijn de 7 rijkste industrielanden van de wereld. VS, Canada, Japan, Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. En ook de EU is vertegenwoordigd door Europees Commissievoorzitter von der Leyen en president Michel. Zullen ze aansturen op nog meer westerse sancties tegen Rusland, zoals een invoerverbod op goud? Zo klonk het toch als je Michel hoorde gisteren.
On gold, we are ready to go more into the details and to look if it's possible to target gold in a manner that would target Russian economy and not in a manner that would target ourselves.
We moeten een manier vinden om met een goudban vooral Rusland pijn te doen en niet onszelf, zei Michel. Rick, ja, zullen ze Oekraïne meer geld sturen voor heropbouw, maar ook en vooral misschien meer zware wapens voor de strijd?
Wel, dat hebben ze eigenlijk al beloofd, hè Bert. Dat is die opbouw, daar heeft iedereen zich al achter gezet bij de EU. Pas op, daar gaat het niet over miljarden, maar over biljoenen euro's
duizenden
die moeten uitgetrokken worden. En ja, men is al bezig voor miljarden wapenleveringen aan het uitvoeren. Nu verloopt dat eerlijk gezegd wel een beetje traag, zeker van de kant van de Europeanen. De Amerikanen zijn sneller in hun aanvoer van antiraketsystemen en zo. Maar ik hoor toch dat die aanvoer vanuit Duitsland, dat toch heel omzichtig gebeurt. Er is daar toch een zekere terughoudendheid gegroeid gaandeweg.
Oké. Je hebt dan die G7-top die overgaat in een NAVO-top. De Estse premier Kallas die zegt al, ja, wij willen meer troepen hebben op ons grondgebied om de Baltische grenzen te verdedigen. Wat denk je, komen er van die grote afschrikkingseenheden echt troepen om met toch een soort provocatie dan misschien in zich?
Dat zou mij verbazen. Natuurlijk, de gevoeligheid in die landen in de Baltische staten, zeker Polen, die is veel groter dan bij ons. En ik denk dat er toch van hieruit vanuit het Westen dan een zekere terughoudendheid zelfs bestaan om daar inderdaad heel ostentatief een zware troepenmacht aan de grens met Rusland samen te trekken. Want kijk wat die troebelen onlangs in de corridor die naar Kaliningrad leidt, heeft teweeg gebracht. Dat zijn zeer gevaarlijke momenten. Daar is eigenlijk weinig nodig om een vonk in de ooiberg te laten slaan. En dus denk ik dat er toch vanuit de NAVO wat dat betreft een zekere terughoudendheid zal blijven bestaan. Je voelt het ook al. Bijvoorbeeld Frankrijk wil absoluut dat de NAVO gepresenteerd wordt als een kernmacht. Bij andere leden is daar toch een zekere terughoudendheid over.
Ja, inderdaad. Je hebt het spel rond Oekraïne met Rusland, maar er is wereldwijd nog een ander spel, dat met de Chinezen. Dat is een dada, zeg maar, van de Amerikaanse president Biden. Komt daarmee ook naar de agenda van die...
Ja, natuurlijk. Hij heeft altijd geprobeerd ook van zeker van de Amerikaanse politiek te volgen wat Obama eigenlijk heeft ingeleid, namelijk zich veel meer gaan vestigen, zich veel meer gaan richten op de Stille Oceaan, wat daar gebeurt met China.
Ja, inderdaad. En ja, dat mogen we niet vergeten, ondanks het feit dat we nu met z'n allen toch heel erg op Oekraïne focussen.
Ja, en bovendien is er zich een soort anti-westerse macht aan het vormen rond Rusland en rond China. Een anti-westerse macht die nooit zo groot is geweest.
Ja, inderdaad. Dat is het internationale spel waar we in zitten. Er is ook de NAVO zelf en de financiering van de NAVO. NAVO vraagt al heel lang dat lidstaten 2% van hun bruto binnenlands product uitgeven aan defensie. Ons land gaat dat nu ook doen. Daar is een akkoord over. De Kroos zal dat in Madrid op die top ook kunnen aankondigen. Ja, een soort geloofwaardigheidsboost dan toch internationaal voor ons land?
Wel, ik hoop dat men dat bij de andere landen zo bekijkt. Maar laat ons zeggen dat er een scepticisme toch enig geboden is, want die beloftes zijn in het verleden ook al gedaan. In 2014 heeft Elio Di Rupo, hij was toen trouwens als inlopende zaken, heeft diezelfde belofte gedaan tijdens een NAVO-top in Wales. Bon, als je dat nu bekijkt, wat er eigenlijk beloofd wordt tegen 2035 naar 2% te evolueren. Nu, dat is een gigantisch bedrag als je dat bekijkt. Dat gaat over miljarden meer voor het leger. Gelet op de toestand waarin België budgetair zich bevindt en qua schuld, mag je daaraan twijfelen. Bovendien zou je denken dat zo'n fikse verhoging van de begroting tegelijkertijd toch een grote debat teweeg brengt over waar gaan we met het leger naartoe? En hoe gaan we dat uitbouwen in samenspraak met de buurlanden? Maar dat debat, daar verneem ik niks van.
2. Sammy Medi begint aan de week als kersvers partijvoorzitter van CD&V. Werd zaterdag verkozen met 97% van de stemmen. Medi was enig kandidaat natuurlijk, maar dat is toch een stevig mandaat dat hij nu krijgt van zijn partijleden. Welke kant wil hij uitgaan met die Vlaamse Christen-Democraten? Niet anyway the wind blows in ieder geval, want Medi liet zich dit weekend al meteen kritisch uit tegenover de coalitiepartners van zijn partij.
Wanneer dat er vanuit de socialisten gevraagd wordt aan ouders om na 6 maanden verplicht hun kind naar de kinderopvang te sturen, ja, dan vind ik dat echt wel een groot probleem. Hetzelfde wat dat de liberalen betreft, als ik de Franstalige partijvoorzitter hoor spreken over statiepraktijken, wanneer dat wij gewoon fiscale controles willen hebben op bedrijven om zeker te zijn dat iedereen ook wel zijn belastingen op een eerlijke manier betaalt, ja, dan denk ik dat daar sprake is van egoïsme.
Ook de Groenen moesten eraan geloven, die noemde Medi soms te dogmatisch. Hij zei dat CD&V eigenlijk de enige originele en verstandige groene partij is. Rick, zo fel van leer trekken tegen de meerderheidspartners, wat maak jij daarvan?
Wel, het feit dat hij dat doet is ook een verduidelijken dat ze bij CD&V zich niet langer op de kop gaan laten zitten wat ze in deze Vlaamse regering eigenlijk gedaan hebben. Neem nu bijvoorbeeld het afschaffen van de opkomstplicht lokaal. Ja, dat is echt een pad in de korf van CD&V. Wat er gebeurd is met landbouw bijvoorbeeld, de manier waarop zowel Demir de keer gaat tegen de boeren, zal ik maar zeggen. Ja, dat is ook tegen dat oude bastion van CD&V. Dus hij wil daar met een duidelijker profiel naar voren komen. Over het woordgebruik kunnen we het oneens zijn, maar hij heeft geen optie. Hij moet geen andere optie dan te slagen. Hij heeft nog 2 jaar tot de verkiezingen. En hij moet een partij die nu momenteel in de peilingen toch een heel slechte beurt maakt, in sommige peilingen onder de 10% gaat. Hij moet die absoluut naar die 12-14% tillen. Hij heeft geen andere optie, want anders is hij ook niet geslaagd.
Ja. En zal hij op deze manier met bijvoorbeeld dit soort communicatie dat hij ook kunnen keren, denk je?
Wel, laat ons zeggen dat dat de communicatie van CD&V toch wel een beetje duidelijker mocht zijn dan er tot nu toe geweest is. Die ja en nee houding van vroeger, die moet er eigenlijk uit, dat voel je. En dat willen ook die jongeren bij die partij. Dus daarom is hij, denk ik, op dit moment de enige geschikte man die dat kan.
Ja, hij is tot nog toe staatssecretaris voor asiel en migratie. Hij zal dus opgevolgd moeten worden als hij dan, of nu je partijvoorzitter is. Wie kunnen we daar verwachten als opvolger?
Wel, de namen die circuleren, die zijn ook in de krant verschijnen bij ons. Hè. Dus Langerie is natuurlijk een van de eerste. Ja. Muilen heeft al bedankt. Dan is er nog een aantal andere kandidaten, maar dat zijn jongere kandidaten. En het is een moeilijk departement om daar iemand op te zetten die een absolute neofiet is. Het is een departement dat continu onder druk staat, zowel van links als van rechts. En dat weinig steun geniet in de verdere uitbouw van dat probleem, de oplossingen van dat probleem. En je moet daar een ervaren iemand opzetten, denk ik. Het is afwachten de nieuwe voorzitter gaat beslissen. En hij speelt het heel, heel, heel strak. Hij laat niet in zijn kaarten kijken. Hij wil de naam alleen voorbehouden aan zijn bestuur.
3. Even uitblazen met een klein nieuwtje. Straks om 11 uur trad BNP Paribas Fortis een gloednieuw bankconcept af in een krantenwinkel. Het gaat om dochterbedrijf Nickel dat BNP nu in België lanceert. In krantenwinkel Publicenter aan de Brusselstraat in Groot-Bijgaarden, jawel om precies te zijn. Je zal daar voortaan niet alleen je krant kunnen kopen, maar ook een bankrekening openen, overschrijvingen doen en uittreksels raadplegen. Nickel is dus eigenlijk een eenvoudige neobank die je alleen zal terugvinden in krantenwinkels. Die krijgen daar dan een kleine commissie voor en kunnen zo tegelijkertijd hun aanbod uitbreiden als ze willen. Nu steeds meer fysieke bankkantoren de deuren sluiten. Tegen eind dit jaar wil BNP zo een 500-tal Nickel krantenwinkels hebben in België. In Frankrijk en Spanje bestaat de dochterbank nu al even en heeft daar best wat succes. Er zijn al miljoenen klanten, zegt BNP. Wat denk je, Rick, zal zoiets ook aanslaan bij
ons? Ik denk het wel, want je voelt dat het verdwijnen van de banken uit vooral in landelijke gemeenten, dat een probleem begint te worden. En daar kunnen die krantenwinkels een nieuwe functie gaan vervullen. Trouwens, het is een beetje een retour naar het verleden, want vroeger kon je ook in krantenwinkels een aantal verrichtingen doen. De post op zekere ogenblik heeft ook geëxperimenteerd daarmee. In Engeland was dat trouwens vroeger een gewoon ding, dat je bij de kruidenier ook nog je post ging afhalen en dergelijke. Dus het is een beetje een terugkeer naar het verleden. Maar ik vind het een schitterende evolutie.
Vier. Cijfers dan, want vrijdag publiceert statistiekbureau Eurostat het inflatiecijfer van de maand juni voor de hele eurozone. Gaan we natuurlijk extra opletten hier op de redactie. En we zijn niet de enige. Ook de Europese Centrale Bank houdt haar adem in voor dat nieuwe cijfer vrijdag. In mei kwam het nog uit op 8,1% inflatie. Analisten vrezen dat die nog wel eens verder zou kunnen stijgen tot 8,3%. Mocht het nog hoger uitvallen, dan zou de Centrale Bank dus wel eens extra aangemoedigd kunnen worden om forser te zijn in het verhogen van de rente. ECB voorzitter Christine Lagarde heeft bij de laatste vergadering een renteklim voorgesteld van 25 basispunten, 0,25% dus in juli. Ze zei er toen meteen ook bij dat de deur nadien open blijft voor een forsere renteklim in september, afhankelijk van die inflatievooruitzichten die we dus krijgen. Maar je zou dus kunnen zeggen dat de ECB nogal soft blijft, zeker als je vergelijkt met de Fed in de Verenigde Staten. Volgens sommige bronnen zou die in juli nog eens verhogen met 75 basispunten en in september weer met 50. En om wat volledig te zijn, Tsjechië, daar heeft de Nationale Bank een verhoging doorgevoerd met 125 basispunten. Rick, ze gaan daar wel heel hard.
Ja, maar die zitten dan ook met een gigantische inflatie daar in Tsjechië. Maar we moeten ook zeggen dat de ECB in het verleden toch wel een beetje traag is geweest in zijn reactie tegenover die opstoot van inflatie. Men deed in het begin een beetje, dat is allemaal van korte duur, vrees niets. Ja, die korte duur heeft wel lang geduurd.
Donderdag is het D-Day voor DEME, de grote Belgische baggergroep en wereldleider in de bouw van windmolenparken op zee. Want DEME trekt naar de beurs, als apart bedrijf dus, en niet meer als onderdeel van bouwgroep CFE. Die blijft natuurlijk ook nog beursgenoteerd naast DEME dan. Bij de holding Akkermans en Van Haren, meerderheidsaandeelhouder bij CFE, geloven ze dat DEME het nog beter zal doen als het afzonderlijk op de beurs noteert. Het verdient een plaats in de spotlight, zeg maar. Woensdag geven de aandeelhouders normaal gezien groen licht voor die afsplitsing. Heb je nu een aandeel van CFE, dan komt er vanaf donderdag automatisch ook een aandeel van DEME bij in je portefeuille. Verder geen fiscale gevolgen. Zelf zal je Akkermans en Van Haren dat natuurlijk niet horen zeggen, maar veel analisten denken dat CFE zonder DEME geen winner is. DEME is goed voor 70% van de winst van de bouwgroep, die op zichzelf geen heel duidelijke lijn of missie heeft en leidt onder de hoge prijzen voor bouwmaterialen bijvoorbeeld en grondstoffen. Wat denk jij, Rick? Is het een goede zet om DEME zo apart op een piedestal te zetten?
Wel, ik denk dat DEME stond al op een piedestal. Dat is een absoluut wereldbedrijf. Dat valt niet te miskennen. Kijk maar naar dat orderboek dat gevuld is tot er geen pagina's meer in staan. Bovendien is dat ook voor Akkermans en Van Haren natuurlijk een geweldige opsteker. Akkermans en Van Haren, dat stilaan toch een heel indrukwekkende holding aan het worden is.
6. Waar mogen de beleggers nog naar uitkijken deze week? Dat zijn de resultaten van Micron Technology. Die komen donderdag met nieuwe cijfers die ons iets zullen vertellen over de hele computerchip-industrie. Micron is de vierde grootste chipproducent ter wereld. En het is voor meer dan de helft van zijn omzet afhankelijk van de smartphone-markt. Koop jij regelmatig een nieuwe smartphone, Rick?
Wel, ik heb er onlangs een gekocht en ik worstel nog altijd met de apps en mogelijkheden die daarop staan. Ik moet af en toe mijn kinderen ter hulp roepen.
Dan ben jij de uitzondering, Rick, die de regel bevestigt. Want de markt van die smartphones is de laatste tijd voelbaar aan het slabakken. Hetzelfde geldt trouwens voor nieuwe computers. Datacenters en auto's, dat is waar de chipproducenten nu hun waar voor veel geld kunnen verkopen, met hoge marges dus. En daarom probeert Micron zich in zijn nieuwe strategie wat meer daarop te richten. Maar die nieuwe strategie is nog een work in progress. En dus mag je donderdag verwachten aan een winst per aandeel die toch wat onder de verwachtingen zal blijven die Micron zelf eerder had vooropgesteld.
7.
En vrijdag dan wordt ook een belangrijke dag voor onze portemonnee, tenzij je zo iemand bent die immuun is voor deals en koopjes, want op 1 juli starten de zomersolden en er valt een en ander over te zeggen dit jaar. Ten eerste beginnen deze solden met het laagste aantal fysieke winkels sinds het begin van de tellingen in 2008, leert een data-analyse van de tijd van dit weekend. In vergelijking met 2 jaar geleden, voor de pandemie, zijn er 4,5% minder winkels. Dat zijn zo'n 2400 handelszaken die zijn verdwenen, vooral in de centrumsteden. Heeft alles te maken met corona natuurlijk en onze online shoppinggewoontes. De solden moeten dus voor wat extra verkoop zorgen in de nog overgebleven winkels. En die winkels moeten voor het eerst ook een referentieprijs geven op de prijskaartjes. Die is verplicht om nepkortingen tegen te gaan. Kledingwinkels die in de dagen voor de solden gewoon de prijzen zwaar opdrijven om dan daarna zogezegd een forse korting te geven. De economische inspectie gaat daar ook stevig op toezien. Ga jij de solden doen vrijdag, Rick?
Wel, je vraag verrast mij een beetje, Bert, maar ik zal even bellen met mijn vrouw om het antwoord daarop te weten.
Die hulplijn is
zij geeft toegestaan. Richtlijnen. Ja.
Daarmee zijn we weer helemaal rond. Dankjewel om erbij te zijn, Rick.
Graag gedaan.
Morgenochtend zijn we er weer, allicht met die G7-top. Ander belangrijk wereldnieuws en onmisbare businessverhalen. Nog een heel fijn dag.
Dit was De 7 met Bert Rijmer. Productie door Roan van Eyck, van op de redactie van De Tijd. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast@tijd.be. Morgen zijn we weer. Tot dan! Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.